In een moment van persoonlijk gebed worden we nu stil voor God. Onze hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit opgeeft wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstelingen van vrede spreken. Zijn heil is nabij hen die hem vrezen. Psalm 85 is dat. Gemeente, we gaan uit de berijming van die psalm samen zingen. Het derde en het vierde vers. Want hiervoor zijn we vanmiddag naar de kerk toegekomen om te horen wat God ons zeggen wil. Daarvoor openen wij ons hart hier in de kerk. Er zijn mensen elders, misschien in ons land of misschien wel ergens in de wereld, die op dit moment de dienst ook met ons meemaken. We groeten elkaar en we zijn één in dit verlangen om te horen wat God ons zeggen wil. Psalm 85, vers 3 en 4. in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen daarna als ons amen het laatste vers uit Psalm 118. En laat ieder van u en jullie met mij in het hart als volgt spreken. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. We gaan nu over gemeente tot de dienst van het woord en we willen eerst samen Gods aangezicht zoeken in gebed en hem vragen om de opening van zijn woord en het licht van zijn heilige geest. Laat ons bidden. Allergenadigste God, zo hebben we samen gezongen over uw goedheid. En we hebben zelfs van die goedheid al zingend beleden dat die alles te boven gaat. Dat is onvoorstelbaar veel. Alles te boven. Want wij denken aan de dingen waar we ons hart op zetten. Dingen die bovenaan staan op onze agenda. Soms zijn dat niet alleen dingen, maar ook mensen die ons hele hart innemen en zo alles beheersende rol spelen, dat wij ineens een confrontatie voelen als we dit zingen. Uw goedheid gaat het al te boven. En het is tegelijkertijd ook een machtige belijdenis, want meer dan iets waaraan wij ons hart geven, gaat uw goedheid alles te boven. Beter dan wat wij ook bedenken kunnen, is die goedheid. En meer dan wij ergens anders kunnen ontvangen, ontvangen wij in de ervaring van uw goedheid. En Heere, we bidden u, laat van die goedheid er voor ons allemaal iets zijn vanmiddag hier in de kerk, want daarvoor zijn we gekomen. Laat uw woord zo opengaan, spreek zo tot ons, dat uw goedheid naar ons toekomt als een geschenk van uw hart. En laat ons hart daar ook onder smelten. Laat ons hart daar zo in meekomen dat wij vanmiddag ook allemaal zeggen, ja, dit is echt zo. Zijn goedheid gaat alles te boven. Heren, we bidden u, open uw woord voor ons. Kom met de volheid van uw Heilige Geest. En spreek zelf wat geen mens kan, maar doe dat zelf. Ons hart bereiken. We bidden voor ons allemaal zoals we hier zijn, ouderen, jongeren. We bidden voor gemeenteleden, want dat zijn ze op dit moment, die elders deze dienst meebeleven, misschien op een later moment ook. Zegen ze samen met ons en laat uw woord voor ons vanmiddag een woord zijn met kracht. Dat vragen we u. In Christus' naam. Amen. Wij gaan gemeente samen de Heilige Schrift openen. En dat doen we in het Nieuwe Testament in de tweede Korinthebrief. In het eerste hoofdstuk van de brief. 2 Korinthe 1. We lezen daaruit de eerste 11 versen. 2 Korinthe 1. Vers 1 tot en met 11. En we horen daar het heilig woord van God. Paulus, apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Timotheus, de broeder, dus dat zijn de afzenders van de brief. Aan, dus de geadresseerden, aan de gemeente van God die in Korinthe is, met al de heiligen die in heel Achaïe zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Of wij nu verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die tot stand gebracht wordt in de volharding in hetzelfde lijden dat ook wij lijden. Of dat wij getroost worden, het is eveneens tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop voor u is vast in de wetenschap dat u, zoals u deel hebt aan het lijden, zo ook deel hebt aan de vertroosting. Want we willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, boven ons vermogen, zodat we zelfs aan ons leven wanhoopten. Ja, wij hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen. Opdat we niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God, die de doden opwekt. Hij heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost. En hij verlost ons nog. Op hem hebben wij de hoop gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Terwijl u ons ook mede te hulp komt door het gebed. Opdat door velen dankzegging voor ons gedaan wordt. Voor de genadegave die door velen tot ons is gekomen. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. In de dienst der offerandengemeente gaan we onze gaven geven. Dat is een drietal collecten. De eerste collecte is de GZB zomercollecte, bestemd dus voor zendingswerk in het buitenland. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst en in het bijzonder voor het jeugdwerk vanuit de gemeente. En de derde collecte is bestemd voor de kosten van het kerkgebouw. Ik wil graag alle drie die collecten hartelijk bij u aanbevelen. En dan gaan we ons aansluitend voorbereiden op de preek. Dat doen we door samen uit de zogenaamde enige gezangen te zingen. Het achtste, waarboven staat bedezang voor de predikatie. Dat is dus een gebed dat onze vaderen opgenomen hebben in deze gezangen. Omdat het zo exact weergeeft waar het in de eredienst en in de verkondiging van het woord omgaat. Gezang 8, gebed voor de prediking, gaan we samen zingen. Psalm 90, het eerste en het negende vers zingen we gemeente straks als amen na de woordverkondiging. Psalm 90, vers 1 en 9. In Bergen op Zoom, gemeente, heb je een ziekenhuis dat vroeger in ieder geval de Lievensberg heette. Tegenwoordig is het onderdeel van de Bravis-organisatie, maar ooit had ik het voorrecht om als predikant te mogen beginnen in Tholen. En dat ziekenhuis lag daar vlakbij. Gemeenteleden die opgenomen moesten worden gingen in overgrote meerderheid naar de Lievensberg in Bergen op Zoom. En als je dat ziekenhuis binnengaat, dan zie je aan je rechterhand bij de hoofdingang een gevelsteen. En op die gevelsteen staan woorden uit de Tweede Korinthebrief. Woorden die wij zojuist samen hebben gelezen. Ze staan daar in de Willibrord-vertaling, want het is een Rooms-Katholiek ziekenhuis. Dus het is ingegraveerd in de vertaling die daar gebruikelijk is, maar die luidt als volgt. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Hij troost ons opdat wij anderen troosten. En iedereen die in het ziekenhuis naar binnen ging, althans langs de hoofdingang, die kwam ook die tekst voorbij. En die tekst die zegt in dat opzicht twee dingen. Regelmatig realiseerde ik mezelf als dominee, hiervoor ga ik dus mijn gemeenteleden opzoeken om troost te brengen. En niet alleen mijn gemeenteleden, want het was een ziekenhuis dat een buitengewone kans bood om ook met anderen in gesprek te raken. Troosten. Maar het bevatte ook een boodschap voor iedereen die als patiënt in het ziekenhuis werd opgenomen. Blijkbaar is het de bedoeling dat de troost die je zelf ontvangt ook weer naar anderen wordt doorgegeven. Je komt hier in aanraking met mensen die je anders nooit zou ontmoeten. Ik had eens een keer een gesprek met iemand in het ziekenhuis die voor zichzelf erg worstelde met de vraag, waarom moet ik nou toch hier terechtkomen? Het zag er allemaal niet zo geweldig uit en hij had het daar ontzettend moeilijk mee en we kregen een heel gesprek met elkaar enzovoorts en hij wist het niet goed. We hadden er ook voor gebeden dat het hem duidelijk gemaakt zou worden. En ik was weg. En toen reageerde een van de medepatiënten op de zaal. Die zei, wie was die meneer? Nou, zei hij, was onze dominee. En ze kregen een heel gesprek met elkaar. En later zei hij tegen me, dat is toch apart, hè? Want ik realiseerde me ineens dat door die ziekenhuisopname ik met mensen in contact kwam die ik anders nooit gesproken zou hebben. Eigenlijk een beetje op dezelfde manier als Paulus dat in de Filippenzenbrief zegt. Als de mensen er allemaal over in zitten dat Paulus gevangen zit en ze zeggen, dit is het einde van de evangelieverkondiging, dan zegt Paulus, oh, wacht eens even. Dat is helemaal niet waar. God gebruikt zijn dienaren op zijn eigen manier in de vrijheid, maar net zo goed in de gevangenis. Want hier in de gevangenis kom ik met mensen in aanraking die ik anders nooit gesproken zou hebben. En het is tot meerdere glorie van het evangelie dat ik hier ben. Die ons troost, opdat wij zullen troosten. En in hoeveel verschillende situaties stond je daar niet. Bij de man die acuut was opgenomen na een hartinfarct. Bij die moeder met een doodgeboren kindje. Bij die vrouw die het ziekenhuis ingeslagen was door haar liefhebbende echtgenoot. Bij die man die in een periode van depressiviteit suïcidaal was. Die ons troost opdat wij zullen troosten. En het woordje troosten, gemeente, in het Nieuwe Testament, dat is op zich een heel rijk woord, maar het is ook een heel eenvoudig woord. Troosten heeft te maken, naar het grondwoord in het Grieks, het heeft te maken met erbij roepen, iemand te hulp roepen. Je kan eigenlijk heel eenvoudig zeggen, troosten dat is ook helpen. Dat is laten weten, je staat er niet alleen voor, er zijn anderen die je dragen, die met je meegaan. Wij zijn er ook voor jou. Die ons troost. Die woorden stonden en staan op de gevelsteen bij de ingang van de Lievensberg. En als mensen jou en uw leven binnenkomen en ons leven, ze staan bij de ingang, we laten ze toe. Wat lezen ze dan? Op de gevelsteen bij de ingang van ons leven. Wat staat daar eigenlijk? We lezen een stukje uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Korinthe. Paulus is daar persoonlijk geweest. Hij heeft een gemeente gesticht in die wereldstad. Eigenlijk heel bijzonder geweest. Sowieso laten we zeggen, gemeente, daar had niemand om gevraagd in Korinthe, of er een gemeente kon komen. Paulus is daar door de kracht van de Heilige Geest naartoe gestuurd. En de Geest van God heeft hem gebruikt om ervoor te zorgen dat daar mensen tot geloof en bekering kwamen. En er ontstond een gemeente. Bijzonder is dat. In de eerste plaats vanwege die stad. Want Korinthe was een wereldstad in die tijd. Een gigantische stad. En in de oudheid hadden ze een spreekwoord en ze zeiden, dan moet je toch één keer in je leven meegemaakt hebben. Dat je in Korinthe bent geweest. Ze zeiden dan, je moet één keer in je leven naar Korinthe zeilen. Ja, zoiets bijzonders om die stad te zien. Dat is de stad waar Paulus gekomen is. Er was ook een andere kant. Er was ook een spreekwoord in de oudheid dat zei, op zijn Korinthisch leven. En dat betekende een leven in ontucht. Een leven dat normloos is. Waarin je alles doet wat kwaad is, slecht is. Korinthe was een havenstad met veel prostitutie. We merken de invloed daarvan op de gemeente in Korinthe als je de brieven leest. Paulus heeft daar heel wat mee te stellen. Uit handelingen weten we dat er in de synagoge in Korinthe een confrontatie geweest is. Want Paulus begon, zoals hij dat altijd deed, in Korinthe bij de synagoge. Hij ging het gesprek aan met de synagoge op basis van de schriften en de uitleg van de schriften van Mozes en de profeten. Maar het komt tot een breuk. Op een gegeven moment gaat dat niet meer, wordt het niet meer geaccepteerd wat Paulus daar zegt. En dan leidt Paulus de gemeenteleden die in Christus zijn gaan geloven uit de synagoge weg en ze zetten hun werk voort in het huis van een zekere Justus. En daar is met dat huis iets heel bijzonders aan de hand. Staat in Handelingen 18, er staat dat dat huis grenst aan de synagoge. Het lijkt even maar een simpele mededeling, maar als je dat voor je ziet, is dat heel apart. Want dat houdt dus in dat die twee tegen elkaar aangebouwd zijn, zeg maar de synagoge en de kerk. En er staat een muur tussen. En die muur scheidt en verbindt de synagoge en de christelijke gemeente. Precies zoals de persoon van de Heer Jezus de gemeente en de synagoge verbindt en scheidt. Wel, zo is het gegaan. En dat is natuurlijk aanvankelijk heel problematisch geweest. Je krijgt de indruk dat Paulus allerminst blij was met de situatie in Korinthe en dat hij zijn hart vasthield over hoe het verder zou gaan. Dat kun je ook wel begrijpen. Want ja, een jonge christelijke gemeente moet dat allemaal beginnen met een heleboel geruzie. Met een breuk. Er kan toch niks goeds uit voortkomen. Moet je toch niet aan denken. Maar Christus spreekt hem aan, zo lezen we in Handelingen 18. En hij zegt tegen Paulus, Paulus, je moet niet bang zijn. Niemand zal je wat doen, want ik heb veel volk in deze stad. Dat is een geweldige belofte. Terwijl er waarschijnlijk op dat moment nog nauwelijks iets van te zien is. Misschien een handje vol, want hoe groot waren die beginnende christelijke gemeenten? En Christus zegt tegen Paulus, veel volk in deze stad, Paulus. En het is voor Paulus genoeg geweest om daar aan het werk te gaan en is er anderhalf jaar gebleven. Vooral, zo lees je in Handelingen 18, om onderwijs te geven. Dat is blijkbaar zijn eerste en belangrijkste taak geweest, onderwijs in de schriften. En in die anderhalf jaar, onwaarschijnlijk korte tijd, realiseer je dat, hè? Wat is anderhalf jaar om de basis voor een gemeente te leggen. Maar in die anderhalf jaar is dat gebeurd. Paulus is weer weggegaan en heeft zich heel goed op de hoogte laten houden van de ontwikkelingen in Korinthe, zoals hij dat deed met alle andere gemeenten ook. Dat is ook heel knap natuurlijk, want in een tijd waarin er geen e-mail was en geen Instagram en geen Twitter, maar zorgde Paulus voor een heel netwerk tussen de gemeenten die hij gesticht had. Er waren koeriers die met brieven heen en weer reisden. En Paulus bleef precies op de hoogte van de ontwikkelingen in de gemeenten. En hij schreef brieven om in te gaan op de concrete vragen die er in een gemeente leefden. En vanmiddag, gemeente, gaat dat over één heel specifiek punt. Dit is een brief, de Tweede Korinthebrief, die heel persoonlijk getoonzet is. Want er waren in Korinthe ook heel persoonlijke vragen aan het adres van de apostel Paulus. In Korinthe werden er vragen gesteld bij de autoriteit van de apostel. En dat bleef niet beperkt tot zijn autoriteit. Dat breidde zich tenslotte ook uit naar vragen bij de inhoud van zijn evangelie. Als je de eerste Korinthebrief leest, dan zie je her en der de sporen daarvan. Hier in deze tweede brief komt dat nog eens heel krachtig terug. En veel van die vragen spelen zich af rond een woord dat Paulus hier in dit hoofdstuk ter sprake brengt. En dat is het woord verdrukking. Verdrukking. Twee opzichten. In de eerste plaats ten aanzien van de gemeente zelf. Want in Korinthe kunnen de mensen maar heel moeilijk verkroppen dat de gemeente van Christus te maken krijgt met verdrukking. Hoe kan dat nou toch eigenlijk als je de gemeente van de levende Christus bent? Hij is toch de koning van hemel en aarde. Hij heeft alle macht. Toen hij naar de hemel ging, heeft hij de belofte aan zijn gemeente gegeven dat hij elke dag met haar zou zijn. En heeft gezegd dat hij heel spoedig terug zou komen. Hoe kan het dan dat die gemeente terechtkomt in de hoek van de verdrukking? Dat is toch ontzettend tegenstrijdig. Dat kan toch eigenlijk niet. Dat is punt 1. En punt 2 is dat die verdrukking ook niet past, vinden de mensen in Korinthe, bij een dienaar van Christus. Bij een verkondiger van zijn boodschap. Want een koning die opgevaren is naar de hemel, en die daar regeert in glorie. En dan tegelijkertijd een dienaar van die koning, die voor de wilde dieren gegooid wordt, die mishandeld wordt en gegeeseld en gevangen gezet. Dat roept toch wel heel veel vragen op. Dat botst ontzettend met elkaar. En dat zijn de vragen waar Paulus in deze brief op ingaat. En zijn reactie is dat die verdrukking niet een toevallig incident is, maar dat die er wezenlijk bij hoort. En dat kunt u nagaan, zegt Paulus, mag u echt natrekken. Vanaf het allereerste moment dat ik het evangelie ben gaan verkondigen, heb ik dat gepreekt. Ik heb gezegd, wij zijn op weg naar het koninkrijk van God. Dat is een perspectief dat niet mag ontbreken. Dat is wezenlijk voor ons christen zijn. Zelfs zo sterk dat je her en der merkt dat Paulus eigenlijk wel verwacht heeft dat tijdens zijn leven de wederkomst van Christus zou komen. Dat hoort er wezenlijk bij. Een christen die het perspectief op het komende koninkrijk mist. Ja, dat is een vierkante cirkel. Dat is iets dat bestaat niet. Ik heb een goede vriend die zijn mailtjes nogal eens ondertekent met het zinnetje hopende op zijn spoedige wederkomst. Ik weet niet of wij dat allemaal zo mee zouden doen. Gemeente, denk je dus even in, hè, dat je dat onder je mailtjes zet. Maar in ieder geval een krachtig appel, sterke herinnering aan het feit dat dit perspectief er wezenlijk bij hoort. Maar Paulus zegt, dat heb ik van meet aan gezegd, maar realiseer je, ik heb er wel bij gezegd, de weg naar het koninkrijk gaat door veel verdrukkingen heen. En dat is een lastig punt. Wij zouden dat punt liever deleten. Liever zeggen, ja, maar dat is natuurlijk een vergissing. Dat hoort er eigenlijk niet bij. Maar Paulus zegt, dit is wezenlijk voor het leven van een christen. Wij moeten binnengaan in het koninkrijk door vele verdrukkingen heen. En ja, het is niet alleen wezenlijk voor het evangelie, maar, want dat ligt aan de basis, het is wezenlijk voor Christus zelf. Er is geen Christus zonder kruis. En er is ook geen christen zijn zonder verdrukking. En Paulus zegt, kijk, dat is nou wat ik graag wil benadrukken. Christen zijn betekent niet dat je de verdrukking kunt voorkomen. Of dat je er wel langs heen kunt. Of dat je daar altijd uitgehaald wordt en uitgered wordt. Dat is niet hetzelfde als christen zijn. Eigenlijk moet je het juist andersom zeggen. Christen zijn is deel hebben aan Christus zelf. Moet je eens even voorstellen, hè? Dat je zomaar iemand tegen zou komen morgen op je werk, laten we maar ervan uitgaan. Die tegen je zegt, joh, jij gaat altijd naar de kerk toe en dan moet je me nou toch eens uitleggen. Wat vind je daar nou precies? En wat is dat nou? En jij zegt dat je christen bent, maar wat is nu eigenlijk voor jou christen zijn? Waar gaat dat nou over? Sowieso, als iemand dat zo rechtstreeks aan ons vraagt, dat is nog niet altijd even simpel om dat dan zomaar uit te leggen. Maar je moet ook eens nagaan, gemeente, hoe ontzettend snel of wij dan beginnen te praten over standpunten en principes en christen zijn betekent je bent hiervoor en je bent daar tegen en enzovoorts enzovoorts. Paulus zegt, christen zijn betekent dat je deel hebt aan Christus zelf. En deel hebben aan hem, dat is nooit deel hebben aan een halve Christus. Dat zou je natuurlijk mooi vinden. Alleen deel hebben aan de opgestane Christus.
Ja, dat zou je mooi vinden. Maar je moet je realiseren, dat is een halve Christus. Deel hebben aan Christus betekent deel hebben aan de hele Christus. Aan de opgestane, maar ook aan de gekruisigde. Ook aan de Christus die vernederd en verdrukt is. En daarom is er verdrukking in het leven van de gemeente. Maar daarom is die verdrukking er ook in de lotgevallen, de persoonlijke lotgevallen van de apostel Paulus. En dan een stap verder. Want dan zegt Paulus er nog iets bij. Als hij dit ter sprake brengt, dan zegt hij: geprezen zij God. Geprezen zij God. Ja, even denken. Ja, dat kun je zeggen als je uit de misère gehaald bent. Als het voorbij is. Dan kun je zingen: geloofd zij God met diepst ontzag. Maar Paulus zegt hier: ik zing de lof van God midden in de verdrukking. Weet je waarom? Aan die verdrukking merk ik dat ik van Christus ben. Want ik deel in zijn opstandingskracht, maar ik deel ook in zijn lijden. En in allebei, zowel in het een als in het ander, weet ik: Christus leeft in mij. Zal ik mijn bovenkleed eens uitdoen? Moet je eens op mijn rug kijken. Zie je die striemen? Dat zijn de littekens van Christus in mijn lijf. Dat is een doorn van zijn kroon. Verdrukking. Ja, dat zijn natuurlijk dingen, gemeente, ik besef dat heel goed terwijl ik dat sta te zeggen hier, die voor ons vandaag natuurlijk ontzettend veel vragen oproepen. Want je kunt deze dingen alleen maar met vrezen en beven zeggen. Want wat maken wij mee? Kijk eens naar het lijstje van Open Doors. Als je leest over christenen in Noord-Korea, in Afghanistan, in Somalië, in Libië, in Pakistan. Wat maken wij dan eigenlijk mee? Minimaal, nietwaar? De afgelopen novembersynode van onze kerk, protestantse kerk in Nederland. Die synode waar misschien zoveel rondgaat waar u wel eens van denkt: nou, moet dat allemaal zo? Maar die novembersynode, daar was vorig jaar bisschop Humphrey Peters uit Pakistan, Peshawar. Pakistan, het land van de christin Asia Bibi, die zoveel publiciteit kreeg in de afgelopen jaren. Die bisschop was daar en hield een toespraak voor onze synode en vertelde hoe het leven in een vijandige moslimomgeving ontzettend veel kost, maar ook ontzettend vruchtbaar is. En na zijn verhaal was er gelegenheid om vragen te stellen. En er stond iemand op en die zei: bisschop, ik zou willen weten, hoe zit het met uw contacten en de contacten van uw gemeente met moslims? Kunt u ook samenwerking zoeken met gematigde moslims? Zoekt u daar contact mee? Toen werd het even stil en hij zei: bedoelt u gematigde moslims? Hij zei: weet u wat wij doen? Wij zoeken juist contact met extreme moslims. Want die hebben het hardste nodig om bereikt te worden met de liefde van Christus vanuit het evangelie. Juist zij moeten met die boodschap bereikt worden. Ja, verdrukking. Als je zo'n verhaal hoort, gemeente, dan in een paar tellen, dan confronteert je dat met, ja, laat ik maar zeggen, de luxe situatie waar wij in leven. En toch, dat wil ik vanmiddag ook wel heel uitdrukkelijk zeggen, toch. Als je misschien maar voor een heel kleine fractie te maken hebt met dwarsgezeten worden vanwege je christen zijn. Als je misschien maar een heel klein beetje pijn moet lijden omdat je de Heer Jezus volgt. En je merkt op school of tijdens je opleiding of in de werkomgeving waar je zit dat christelijke normen en waarden totaal geen rol spelen of nog veel erger. Of je wordt misschien in de kring van je familie belachelijk gemaakt. Er zijn mensen die iedere zondag er weer tegen opzien om vanuit de kerk terug te moeten naar huis en te weten, daar sta ik alleen. Als je ermee te maken hebt, hoe klein ook, maar denk dan aan deze woorden van de apostel Paulus en denk ook aan dit. Gelooft zij God, want dit is niet zomaar iets. Dit is de verdrukking van Christus zelf die overvloedig wordt in jou. De grote Franse wijsgeer Pascal zei dat Christus leidt tot aan het einde van de wereld. Christus heeft niet alleen geleden tijdens zijn omwandeling op aarde, maar Christus leidt tot aan het einde van de wereld. En hij doet dat in het lijden van zijn kerk. Hieraan blijkt dat je van hem bent. En het punt is, zegt de apostel, je maakt het mee opdat je anderen zult kunnen troosten. Nou, niet direct zo oorzakelijk dat je moet zeggen, hierom gebeurt het. Maar wel, als het je overkomt, dan is het niet zinloos. God gebruikt het en hij wil dat jij het ook gebruikt. Opdat anderen getroost zullen worden. En dit is ook, ja, missionair bij uitstek, gemeente. Want mensen merken natuurlijk absoluut aan je of je weet waar je het over hebt, ja of nee. Missionair getuigenis. Getuigenis vanuit het evangelie. Dat is niet in de eerste plaats dat je een enorme redenering weet op te zetten waarmee je een ander kan overtroeven. Echt niet, geloof maar niet dat je daarmee een hart voor Christus wint. Nou, laat ik niet te hard zeggen, maar dat is niet in de eerste plaats waar het over gaat. Wat missionair bij uitstek is, is dat je zegt, ik weet in wie ik geloof. Want ik heb het zelf meegemaakt dat hij ons troost in al onze verdrukking. In de vroege kerkgeschiedenis werden harten van de buitenstaanders overwonnen, omdat de mensen zagen aan de eerste christenen dat hun band met Christus echt was. Dat het maar niet zomaar ging om een systeem of iets dergelijks, of een levensovertuiging, of een theorie die ze aanhingen. Maar het ging om de levende Christus die hen nabij was in al hun nood. De gevelsteen bij de Lievensberg. Het lijkt wel of er letterlijk zo'n tekst geschreven wordt in het leven van heel wat mensen. De laatste weken las ik nogal eens een keer een interview of hoorde ik een interview voor de radio met een moderne schrijver. Recent was er een gesprek voor de radio met een volstrekt seculiere vrouw, bekende schrijfster, die ontzettend veel had meegemaakt in haar jonge jaren. Op school verschrikkelijk dwars gezeten, achteruit gezet, hoorde er nooit bij. Traumatiserende dingen. Tientallen jaren was dat meegegaan in haar leven, was het altijd een struikelblok geweest. En toch zei ze, ik ben er doorgekomen en het is vruchtbaar geworden. Met mijn ervaring help ik nu anderen. Heel seculier. Maar hoe is dat in het leven van een christen? Getroost door Christus zelf, opdat wij anderen zullen troosten. Als iemand binnenkomt, langs de ingang van ons leven, en hij leest
de gevelsteen. Wat staat er geschreven op de gevelsteen bij de ingang van ons leven? Amen. Samen danken en bidden. Heren in de hemel, zo danken we u eerbiedig voor de verkondiging van het evangelie. Het opent een perspectief buiten onszelf. En daar danken we u voor. We bidden dat we met hart en ziel leven mogen uit de zegen van het evangelie. Geef ons dat persoonlijk. Geef ons dat samen als gemeente. We dragen elkaar aan u op. We bidden voor alle persoonlijke noden. We bidden voor de jonge mensen in de gemeente. Dat ze vastberaden en overtuigd u mogen volgen, Heer Jezus. We bidden u, laat uw liefde
dicht bij hen zijn. En zo bidden we dat voor ons allemaal. En heel speciaal ook in aangevochten situaties. Als het pijn doet. Als we het moeilijk hebben. Alleen staan. Inderdaad te maken hebben met verdachtmaking. Of momenten dat we belachelijk gemaakt worden. Heren, we bidden. Laat er kracht van u zijn. Kracht van u. Om stil, maar wel overtuigd te blijven volgen. Zegen de gemeente hier in Noordwijk. Dank u voor alle goeds dat er in de loop van de jaren in de gemeente gegeven is. Dank u voor alles wat er is, ook met het oog op de voortgang van het leven van deze gemeente. Zegen de kerkraad. Zegen dominee Pater in het werk dat hier gedaan wordt. En laat alles geconcentreerd mogen zijn op de persoon van de Heer Jezus zelf. Laat zijn liefde ons één en al zijn. Laat lichten, Christus, uw gezicht. Niets is verborgen in uw licht. Uw glans doet meer dan zon en maan. Ons in de weg der waarheid gaan. Wij bidden u, behoed van nacht, ons door uw goddelijke macht. Bewaar ons in een kwade tijd, God, Vader der barmhartigheid. Bescherm, o Heer, de christenheid en help uw kinderen wereldwijd, die u verwachten in de nood, die roepen om het morgenrood. Aan God de Vader lof en prijs. Aan God de Zoon het eerbewijs. Om goedheid door de Geest bereid. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied, gemeente, is uit de psalmen in de bundel Weerklank, psalm 37, de A-versie. 37a, vers 2 en 9. We zijn, gemeente, naar de kerk gekomen om God te aanbidden. We worden nu gezonden in de wereld om te dienen en gaat u heen in vrede. Verhef uw harten tot God en draag met u de zegen van Christus. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.